Hallo iedereen en welkom bij aflevering 46 van...
Levenslang.
Hey! Altijd kei blij om de 2 weken als we weer terug zijn met een nieuwe aflevering. Welkom lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer allemaal naar ons luisteren vandaag. En voor vandaag, om te beginnen, heb ik al meteen een vraag voor u, Carlijn. Als je op vakantie gaat, hè? Het gebeurt niet heel veel, maar... Nee. Zou jij dan graag zo bijvoorbeeld er een tussenjaar tussen nemen, zo gaan backpacken en nee. Zien waar je uitkomt?
Nee.
Nee? En waarom niet?
Te veel wandelen.
Te veel wandelen. Ja, okay. Nee. Maar dus uw droomreis is niet gaan backpacken door verschillende delen van de wereld, een jaarke weg zijn.
Nee, absoluut niet. Nee.
Wel, ik ga eerlijk zijn, van mij ook niet.
Yes.
Een jaar weg zijn,
ja, okay, dan wel, maar niet een jaar gaan wandelen. Zo zie ik dat.
Ik geef toe, ik ben een hotelmeisje. Ik geef het toe, ik ben een hotelmeisje.
Expensive taste.
Ja, inderdaad. Maar goed, voor het verhaal van vandaag gaat het wel over iemand die dat deze zo'n soort trip heeft ondernomen.
Zo'n sabbatjaar of zo.
Ja. Het gaat inderdaad over iemand die een sabbatjaar heeft genomen om lekker te gaan backpacken door verschillende delen van de wereld.
Wow.
Ja. De aflevering van vandaag is ook eentje die aangevraagd is door Joran. Dus...
Ah, ik dacht, je gaat nu zeggen, Joran is ook een backpacker, maar nee.
Ik weet niet of Joran een backpacker is, maar Joran kwam alleszins met deze zaak af.
Okay.
En zo, op basis van de naam wist ik niet meteen waar het over ging, maar toen ik bezig was met de research en alles, bleek dat ik de zaak wel al kende. Maar dat maakte hem niet minder interessant om nog eens te brengen, denk ik.
Ja, ik weet niet waar het over gaat.
Ik heb het u niet verteld, hè? Nee, inderdaad. Dus het is wederom voor u een even grote verrassing. Dan ben ik benieuwd of dat je zo tijdens het verhaal zo zoiets gaat van ah ja, dat is die zaak, of dat je hem effectief niet kent.
We zullen zien.
Ja. We zullen er zelfs ook maar invliegen. Nog even inderdaad voor de luisteraars die ook nog verzoekjes hebben, stuur ze maar door, want zoals jullie horen...
Dat is weer een verzoekje.
Gaan we ermee aan de slag, inderdaad. Dus voor de rest niet meer extra erop. Iets op aan te vullen, denk ik. Nee, we kunnen eraan beginnen dan,
hè? Dat is goed. Oké.
Vandaag gaan we het hebben over de 21-jarige Britse Grace Mullane. We zitten in het jaar 2018, dus dat is een heel recente zaak. Dat is nog maar vijf jaar geleden. Geleden ondertussen. Goed, wie is Grace Mullane? Grace werd geboren als Grace Emmy Rose Mullane op 2 december 1996 in Brentwood, Essex. En Essex ligt in Engeland.
Ja.
Meer bepaald in Oost-Engeland, vind je Essex.
Oh, geen idee. Ja,
ik heb het gewoon snel even bekeken voor
algemene
informatie, inderdaad. Ze was het derde kind en dan tevens enigste dochter van Gillian en David Mullane. En ze had nog 2 broers en dat was... En dat zijn Michael en Declan.
Declan. Dat is het D-E-C-L-A.
Ja.
Dat is gewoon Declan.
Ah, Declan.
Ja.
Oké, dus Michael en Declan... En we kunnen eigenlijk ook wel stellen dat het gezin behoorlijk wel gesteld was door papa David, die daar een vastgoedontwikkelaar was.
Yes.
Al vanaf jongs af aan was Grace zeer geïnteresseerd in reizen en haar grote droom was dan ook om eigenlijk de hele wereld te kunnen zien. Wanneer Grace van het middelbaar afstudeert, besluit ze om naar de Universiteit van Lincoln te gaan, om hier haar bachelor te behalen.
Ja.
En in 2018 studeert Grace af. Ik denk dat ze dan van de... Ik weet niet of ze dan van het middelbaar of de universiteit. Ik denk van de
universiteit.
Maar dat zou na 3... Dan zou dat maar 3 jaar...
Ja, bachelor is
ja, bachelor na 3 jaar. Goed, dus volgens mij studeert ze inderdaad af van de universiteit in 2018. En Grace, die voelt na haar afstuderen de reismicroben kriebelen.
Okay.
Ja, en ze besluit om dan een sabbatjaar te nemen, zodat ze kan gaan rondtrekken met haar rugzak. Inderdaad, dus een sabbatjaar, dat is eigenlijk als iemand een tussenjaar neemt. Hè, heel vaak zie je dat bij studenten die dan afgestudeerd zijn en voordat ze aan het werk gaan of zo, een tussenjaar nemen om inderdaad te gaan reizen of ergens op een exotische orde vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik weet het.
Je stem.
Ja, maar mijn stem werkt niet goed mee. En voor alle luisteraars, ik ben afgelopen donderdag, het is nu zondag voor ons, naar een concert geweest van Avril Lavigne. En mijn stem doet soms nog een beetje raar. Maar we nemen het erbij, hè. Grace regelt alles wat moet gebeuren en op 26 oktober 2018 is het dan zover. Trouwens, Grace is op dit punt 21.
Ja. Ja?
Haar eerste bestemming was Zuid-Amerika, waar ze ongeveer 6 weken verbleef. En in die periode had ze wel geregeld contact met haar familie. Hij stuurde ze foto's door, liet ze weten hoe het was. En ze postte ook foto's op haar social media. Waaronder een foto van lama's in Peru.
Oké, dat kan.
Lama's. Dus, om zo te zeggen, ze was dan wel in haar eentje een soort van aan het rondtrekken. Maar eigenlijk wist haar familie en haar vrienden, die wisten wel...
Wat hij aan het doen was. Waar.
Ja, inderdaad, dat klopt. Na die 6 weken vliegt Grace naar Nieuw-Zeeland. Waar ze... van plan was om 2 weken te verblijven.
Ja.
Het plan van Grace was om hierna nog naar Thailand, de Filipijnen en Australië te gaan. In dat jaar dat ze, dat ze dan had. Grace komt uiteindelijk op 20 november 2018 aan in Nieuw-Zeeland. Waarna ze eigenlijk de komende 10 dagen, dus de eerste 10 dagen van de 2 weken, rondtrekt op het Noordereiland. Het Noordereiland, ik heb daar even opgezocht, want ik dacht, oké. Nieuw-Zeeland bestaat dus eigenlijk uit voornamelijk 2 grote eilanden.
Ja.
De Noordereilanden en de Zuidereilanden.
Okay.
En het Noordereiland is hetgene wat meest bevolkt is. 75% van alle inwoners wonen op de Noordereilanden. Is ook waar de meeste van de grote steden liggen en zo. Dus het meest dichtbevolkte
gebied
van Nieuw-Zeeland, daar gaat ze naartoe. Hier bezoekt ze onder andere Cape Reina, ik ben er niet heel goed in, en de Bay of Islands. En op 30 november 2018, dus dan is ze inderdaad 10 dagen bezig, komt ze aan in Auckland, een grote stad in Nieuw-Zeeland. Niet de hoofdstad, maar een grote stad.
Okay. Ja? Ja.
Hier ontmoeten ze verschillende andere toeristen en ze wordt beschreven als een, en ik quote, typisch leuke jonge vrouw die van haar avontuur aan het genieten is.
Ja.
Zo wordt ze beschreven. En het is ook nog eens een toch wel feestelijke periode, want Grace zou over 2 dagen jarig worden.
Oké.
Jarig zijn.
Jarig
worden. Ze zou dan 22 worden.
Ja.
En zo denken haar ouders er ook over. En op 2 december 2018 sturen zijn dochter via sms'jes of WhatsApp, weet ik veel wat ze gebruikten, verjaardagswensen toe en ze wachten dan op een antwoord van hun dochter. Ja. Maar dat antwoord komt niet op 2 december. Iets wat eigenlijk in principe best wel vreemd was voor Grace, want die hield eigenlijk in principe altijd heel goed contact met haar familie en vrienden.
Ja.
Maar goed, hè, wat doe je als ouder? Ze is meerderjarig en ze is van haar tussenjaren aan het genieten. En ja, die schieten ook niet meteen
in paniek.
Maar ook op 3 december horen ze niks van Grace. En hetzelfde loopt door op 4 december.
Ja.
Dat is toch wel... wordt het vreemd. Dat is abnormaal voor hem.
Ja.
Wanneer haar ouders op 5 december nog altijd niks van Grace hebben gehoord, besluiten ze om naar de politie te gaan. Want het is gewoon echt niks voor Grace. Het valt helemaal buiten haar patroon. De politie die neemt het gelukkig serieus op. Hè? Dus dat is dan wel de politie in Engeland. Ze nemen het serieus op en ze starten dan ook een vermissingszaak op. En zij staan dan natuurlijk in contact met de politie van Auckland.
Ja.
Hè? In Auckland gaan ze uiteindelijk het meeste... onderzoek verrichten, maar weet dat de ouders wel gewoon nog in Engeland zijn en dus daar naar de politie zijn gestapt. De politie contacteerde het Base Backpackers Hostel, dat gelegen was op Queen Street, een populaire locatie voor toeristen die midden in het centrum van Auckland lag. Hier verbleef Grace. Dus zij verbleef in zo'n hostel.
Ja.
En misschien wisten de werknemers in die hostel wel waar Grace was. Jammer genoeg vertellen de medewerkers dat ze Grace voor het laatst gezien hadden op 1 december. Maar dat ze die avond van 1 december niet meer teruggekeerd was naar de hostel. Er moest dus iets gebeurd zijn op die 1 december. Maar wat? Op 6 december, dus dat is een dag nadat de ouders haar als vermist hebben opgegeven, geeft de politie van Auckland beelden vrij van een camera, van die straatcamera's en zo, waarop Grace te zien is die op 1 december in de avond de hostel verlaat. En ze zei natuurlijk met, als iemand haar gezien heeft of weet waar ze is, kom naar voren. De onderzoekers die speuren intussen verder en ze besloten op een bepaald moment om Grace haar sociale media te gaan bekijken. Om te zien of dat ze eventueel recent nog contact had gehad met iemand die dan misschien inderdaad wel kon zeggen ze was. Ze bekeken uiteindelijk haar Facebookpagina en zagen dat ene Jessie Shane de laatste persoon was die een reactie had geplaatst op haar profiel.
Ja.
Nu, de onderzoekers die wisten eigenlijk niet om wie het ging en ze besloten om hem eigenlijk gewoon een berichtje te sturen via Facebook van hey, we zien dat jij Grace kent. Jessie antwoordt diezelfde dag nog terug op het bericht van de politie en vertelt dat zijn volledige naam Jessie Shane Kempson
was. Maar hadden ze Dion gecontacteerd als dat meisje, of...?
Nee, ik denk dat ze haar gewoon gecontacteerd is, gewoon via de eigen politie dingen.
Oh, ik dacht wel. Ik dacht ook catfish-toestanden, maar...
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze haar gewoon gecontacteerd hebben. En dan de volgende dag gaat Jessie dus naar het politiebureau waar dat hij ondervraagd wordt als getuige. Niet als...
Verdachte.
Ja, nee. Gewoon van horen van, heb je haar nog gezien? Jessie, die 26 was op dat moment, vertelt dan dat hij Grace via Tinder had ontmoet. En met haar op date was geweest op 1 december. Dus de laatste dag dat ze gezien werd. Ze hadden samen wat gedronken, het was gezellig geweest. En daarna namen ze afscheid van elkaar en gingen ze elk hun eigen weg als vrienden. Dus er was wel geen romantische connectie geweest. Ze gingen hun eigen weg als vrienden. En hier verschillen de bronnen. Sommige bronnen zeggen dat Jessie zei dat hij rond 8 uur 's avonds afscheid had genomen van Grace. En andere bronnen zeggen dat hij had gezegd dat het 10 uur 's avonds was. Dus tussen 8 en 10 's avonds, alleszins, vertelt hij dan van, toen zijn we elk onze eigen weg gegaan. Volgens Jessie zou ze de volgende dag op 2 december opnieuw afspreken. Maar ze was dus niet komen opdagen.
Ja.
Jessie's verhaal klinkt geloofwaardig en de onderzoekers zetten het onderzoek voort. Hè, houden hem wel in gedachten van hij heeft haar gezien, maar meer niet. En op hetzelfde moment dat dit allemaal bezig is, zijn ook andere agenten bezig met het opvragen van camerabeelden doorheen heel Auckland.
Ja.
Auckland heeft enorm veel, ze noemt dat van die CCTV-camera's, van die
bewakingscamera's.
Ja. Dus daar hebben ze heel veel en ze zijn die eigenlijk aan het opvragen om misschien ergens op een van de beelden Grace te zien en dat ze een beetje kunnen gaan kijken van waar is zij nog geweest, waar hebben we nog beelden van haar. En op die moment, het lukte ook om zo haar laatste momenten op te sporen, van dat ze weer laatst is geweest. Ze wordt nog op 1 december gespot op verschillende camera's doorheen Auckland. En ik dacht van, laten we even anders die beelden op een rijtje zetten, zodat we een soort van tijdlijn krijgen wat de politie eigenlijk ontdekt via die camera's.
Okay.
Het zijn vrij specifieke uren, je gaat het wel merken, want het begint al rond 4:55 in de namiddag, dus 17 uur, ik ga het zo zeggen, 17:11, zijn er beelden te zien van niet Grace, maar Jessie, die een bar genaamd de Bluestone Room Bar binnengaat. En hier drinkt hij een viertal biertjes. Ja, hebben ze daarna ook kunnen opvragen bij degene die toen werkte. Dan rond 17:40, dus een half uur later, wordt Grace via de camera's gespot op Federal Street. En ze loopt eigenlijk naar de hoofdingang van een gebouw genaamd Sky City. En dat was eigenlijk zo'n grote evenementenhal waar je van alles kon doen.
Ja.
Er waren bars binnen, je kon daar wat drinken.
Okay.
Het was ook het enigste casino van Auckland, lag ook daar in dat gebouw. Dus een grote evenementenhal waar je
dingen kunt doen.
Dingen okay. kunt doen. Grace neemt voor de hoofdingang nog een foto van haar erbij. Want het was rond de kerstperiode, dus er stond een leuke kerstboom. Dus zij trok een foto uit de kerstboom. En stuurt deze dan nog door naar haar familie.
Ja.
Dit was de laatste foto die ze dus naar haar familie heeft gestuurd. Dan zien we op de beelden dat Jesse naar Grace loopt. En ze gaan samen eigenlijk binnen in de Sky City Hall of gebouw. Rond 17.47 uur, dus 7 minuten later, worden de twee vastgelegd op de camerabeelden van Andy's Burger Bar. Wat daar dus in ligt.
Ja.
En hier eten ze, drinken ze wat. Er wordt wel redelijk wat alcohol gedronken. Men ziet voornamelijk tequila. En rond 19.12 uur, dus dat is pakt een bijna anderhalf uur later.
Kort na 7,
ja. Ja, gaan ze weer weg.
Ja.
Tot hiertoe lijkt het verhaal van Jesse dus...
te kloppen.
Ja, te kloppen. Nou,
maar
het is,
nu gaat je iets zeggen wat niet klopt. Ik
voel
het al aankomen.
Ja. Rond 20.26 uur zien ze op de beelden dat de twee een Mexicaans café verlaten. Dus ze zijn intussen nog naar een Mexicaans café gegaan. Okay. En andere beelden van in het café tonen hoe de twee margaritas en sangria bestellen. Het weer is gewoon gezellig hebben, inderdaad. En er wordt dus toch wel het een en ander gedronken. En ze lijken het heel, heel gezellig te hebben. Zeker wanneer ze al kussend gespot worden op de camera's van de Bluestone Room. Dus ze zijn na het Mexicaanse café teruggekeerd naar de Bluestone Room, waar dat Jesse in het begin alleen zat.
Ja, dat klopt.
Niet veel later kussen de twee opnieuw. En dit rond 20:40, dus 20:09 s'avonds. 3 uur nadat ze elkaar ontmoet hebben. Ze zitten in de Bluestone Room aan een tafel en rond 20:56 gaat Jesse even weg. Naar de wc of zo, ik weet het niet. Waardoor dat Grace haar gsm neemt en iemand lijkt te sms'en. Detail, later zal ook eruit komen dat dit berichtje naar een heel goede vriendin van haar gestuurd werd, waarin ze eigenlijk zei dat de date heel goed verliep en dat het leuk was. Een goede 5 tot 10 minuten later komt Jesse terug met meer drank. En rond 21:20, dus dat is opnieuw een half uurtje nadat Jesse terug is, gaat Grace even weg. En vermoedelijk gaat zij ook naar de wc of zo.
Ja.
Alles lijkt normaal, ze hebben het heel leuk, maar dan zien de onderzoekers iets opvallends. Terwijl Grace weg is, is te zien hoe Jesse haar handtas van de tafel neemt, er wat aan begint te rommelen en het dan terugzet op een stoel. Dus hij zet het niet terug op tafel, maar op stoel. Maar goed, Grace komt terug en die merkt het niet op alleszins. Ja, de agent heeft zoiets van, waarom heeft hij dat net gedaan? Wat was daar het nut van? Grace komt dus terug en rond 21:37 staat Jesse op van de tafel om haar nog een kus en knuffel te geven. Dus om 21:37 is zij terug aan die tafel. Jesse staat op, geeft haar een kus, een knuffel en ze... zitten daar nog wat langer. Op de beelden is dan te zien hoe de twee rond 21:40 vertrekken. Ze blijven daar niet nog heel lang zitten. Dan
drie minuten.
Zij komt terug en ze pakken hun spullen en ze zijn weg inderdaad. En ze gaan samen richting het City Life Hotel. Waar Jesse permanent woont.
In een hotel,
Ja, het is een hotel waar dat een soort van...
waar je ook zo kunt wonen.
Ja, inderdaad. Je hebt dat... hier bestaat dat niet heel veel, denk ik. Maar dat is wel...
Zo'n grotere steden.
Inderdaad. Dus het zijn zo wel een soort van appartement/hotelkamers. Maar waar mensen dus inderdaad permanent kunnen verblijven. En daar woont de 26-jarige Jesse dus op dat moment. Maar dan denken die... Wauw, we zien die beelden. En dan... Ho, 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 ho. Jesse zei toch dat ze na het drinken afscheid hadden genomen van elkaar.
Ja.
En hier zien we ze samen op de beelden richting zijn woonplaats lopen. Dus je hebt zoiets van, Grace wordt samen met Jesse gespot in het hotel en om 21:41 zien we hoe de twee de lift uitstappen op het derde verdiep. Dus ze zijn eigenlijk meteen doorgelopen... en ze gaan naar derde verdiep. Hij woonde op kamer 308.
Ja.
Dat was zijn kamer. Ze gaan daar. Dit zijn de laatste beelden van een levende Grace Mullane. Want hierna wordt ze op geen enkele andere bewakingscamera gezien. Alsof Grace het hotel nooit verlaten heeft. Ja. Zo lijkt het wel. Ja, ja. Want ze hebben haar naar binnen zien gaan. Ze hebben haar op die camerabeelden zien wandelen. Ja, ja. Maar ze hebben haar nooit zien terugkeren. Ja. Goed, tot hiertoe blijkt dus dat Jesse gelogen heeft. Mm-hmm. Tijdens zijn eerste ondervraging / getuigenis. Grace en hij hadden helemaal geen afscheid genomen van elkaar rond 8 uur of 10 uur. Het maakt niet uit. Ze hebben geen afscheid genomen van elkaar. Daarnaast leek het ook niet zo puur vriendschappelijk als dat Jesse had beweerd. Hè? Want ja, ze zaten wel te kussen en te knuffelen. Dus ze waren niet echt als vrienden daar gewoon. En dan ook nog, waarom zat hij in Grace haar handtas te snuffelen?
Ook nog eens.
Ze hadden wel een aantal vragen. Maar ja, de belangrijkste vraag was natuurlijk, waar was Grace dan als ze het hotel nooit verlaten had? De onderzoekers die besluiten om verder te zoeken tussen de beelden. Misschien kunnen ze zo toch nog iets ontdekken. En ze besluiten eigenlijk ook om naar de beelden te gaan kijken van de andere dag. De nacht van 1 op 2 december 2018 is niets meer te zien. Tot de volgende ochtend. Ja. Dan toch. Op 2 december, dus dat is eigenlijk op de verjaardag van Grace. Rond 8 uur 's ochtends zien ze op de beelden van het hotel dat Jesse het hotel verlaat. Maar alleen.
Ja.
Dus niemand alleen. Hij komt dan rond 10 uur 42 terug aan in het hotel met een reiskoffer en poetsproducten. Mm-hmm. Die hij dus mooi de lift mee inneemt naar zijn kamer. En hij huurt ook een auto die hij buiten het hotel parkeert. Dan, een aantal uren later, rond 14 uur 53, verlaat Jesse opnieuw het hotel. En wel om op date te gaan met een andere vrouw.
Oh, okay,
ja, dat kunnen ze ook op beeld zien, dat hij weer met een andere vrouw op pad is. Ze hebben zoiets van, wat is dat? Nu, rond 9:15 s'avonds, komt Jesse het hotel dan weer binnen. En deze keer heeft hij een gehuurde tapijtreiniger mee. Die hij later terugbrengt.
Ja.
Ja.
Kijk.
En het is toch wel een apart zicht om hem met al die spullen te zien. Waar had hij er nog voor nodig? Dan, rond 21 uur 26, zien ze nog hoe dat Jesse de reiskoffer weer mee naar buiten brengt. Hij de lift gaat naar beneden en in de huurauto stopt. En hierna rijdt hij weg.
Ja.
Conclusie. Jesse had dus keihard gelogen over de feiten. Zoveel was duidelijk.
Ja.
Voor de onderzoekers.
Dat is waar.
Maar goed, ja, het is niet omdat iemand liegt dat dat automatisch betekent dat die persoon er iets mee
te maken
heeft of zo. Hè. Er was namelijk voor de rest wel geen enkel bewijs dat er effectief iets met Grace gebeurd was. Oké, ze was niet meer zichtbaar op de camerabeelden, maar dat wil niet direct zeggen dat iemand...
Dat ze dood is of zo.
Ja, inderdaad. Dus die hadden zoiets van, kunnen we... Oké, hij heeft gelogen, maar we lossen hiermee nog altijd geen verdwijningszaak op. Nee. Om dat wel te kunnen achterhalen, hadden ze andere middelen nodig. Zoiets als een huiszoekingsbevel, bijvoorbeeld. Ja. Het lukt de lokale politie dan ook om een huiszoekingsbevel te regelen om Jesse's appartement te doorzoeken naar aanleiding van dus die beelden die ze wel hadden verzameld. De huiszoeking was op 7 december.
Ja.
Dus dat is eigenlijk...
Heel snel gegaan.
Het gaat snel. 5 december. 1 december.
Is ze als vermist opgegeven?
Ja, 1 december wordt ze als laatst gezien. 5 december wordt ze als vermist opgegeven. 6 december ondervragen ze Jesse voor het eerst.
Ja.
7 december zijn ze er al achter van hij liegt. En gaan ze de huiszoeking doen. Dus het gaat echt wel...
Heel snel.
Heel snel achter elkaar, ja.
Zoals het moet.
Ja. Ja, dus alles gebeurt binnen de, binnen de eerste paar dagen sinds als vermist wordt opgegeven. Ja. Detective Samuel Luker was verantwoordelijk voor de huiszoeking. En wanneer hij het appartement wou betreden, deed hij dat heel voorzichtig. Want hij gaf later aan dat hij niet wist wat hij daar natuurlijk kon aantreffen. Misschien Grace wel.
Misschien ook niet.
Dat is wat hij dacht. Het appartement bleek leeg te zijn. Maar wat men wel vond, was een zwart-groen gekleurde gsm, die van Jesse was, En deze gsm zal later ook nog belangrijk worden. Kom ik iets later op terug. Onthoud gewoon, er wordt daar een gsm gevonden. Ze kijken in het appartement en goed, ja, niet heel veel zichtbaar. Maar de politie en de onderzoekers hebben zoiets, een goedje, en dat noemt luminol.
Of bloed.
Daarmee worden bloedvlekken opgelicht. Ook al nadat het al gepoetst is.
Ja, je blijft dat zien, hè.
Inderdaad. Dus die onderzoekers die hebben zoiets van, oké, kom, we gaan dat gebruiken om eventuele bloedsporen te zien. Dan weten we op zijn minst of er iets gebeurd is in dit appartement.
Ja.
En bingo. De helft van dat appartement ligt op. Men vond bloed op en onder het tapijt. Men vond enkele echt nog rode druppeltjes, dus geen afgewasdruppeltjes, bloed op de koelkast. Het bloed lag ook onder het raam en bij of op, ik was niet heel duidelijk wat het was, bij het bed.
Ah ja, oké.
Ook nog. En er lag ook nog een grote hoeveelheid bloed tussen de muur en de kast in.
Oh, oké. Okay,
ja. Het was één groot bloedblad.
Bloedblad.
Bloedblad. Bloedblad.
Bloedblad. Het is moeilijk vandaag.
Moeilijk vandaag. In het appartement en men vermoedde dus dat het van Grace was. Men was op dat punt nog niet zeker, maar men had wel zoiets van...
Ja, het linkt allemaal zo makkelijk met elkaar.
Inderdaad. Onder het aanrecht vond men dan ook nog een heel aantal heel sterke poetsproducten terug. Wat alles wel heel verdacht maakt. Ja. Natuurlijk. Ze besloten dan dat het nog eens tijd werd om Jesse te verhoren en hem te confronteren met de resultaten van de huiszoeking. Ja. Op 8 december confronteren ze Jesse met hun bevindingen. Dus dat is 2 dagen na zijn allereerste
ondervraging
eigenlijk. Hè, dus wat zeggen ze? Ze hebben het over de camera's, het appartement. En surprise, surprise. Jesse komt nu met een heel andere versie van de feiten.
Oh.
Jesse die vertelt van oké, wij zijn wel teruggekeerd naar mijn appartement. En eenmaal binnen... Zij zei van, Grace begon over de film 50 Shades of Grey.
Ja.
Hier komt even een trigger warning voor mensen. Vanaf dit punt gaat er wel iets of wat seksuele thema's in voorkomen.
Ja,
moest je dat moeilijk vinden, skip dan een paar minuten vooruit en
of
zo.
Of even muten.
Ja, of mute het eventjes. Het gaat wel nog een aantal keren aangehaald worden vanaf nu. Goed, 50 Shades. Ik denk dat we allemaal weten welke film dat is. Dat is zo een iets of wat erotische film met soft BDSM. En ik ga heel eerlijk zijn, ik vind die filmen zo slecht. Nu ga ik misschien heel veel commentaar krijgen, maar ik vind die filmen echt afschuwelijk slecht.
Ik heb het nog nooit gezien.
Oh, je hebt niks gemist. Echt waar, dat is...
Ik heb ook niet het gevoel dat ik iets gemist heb, tot nu toe.
Die doen dan helemaal van, oh my god, een seksfilm. En dan, ik weet niet,
Maar goed, oké.
Goed.
Even onze mening over 50 Shades.
Ja. 50 Shades mening even gedeeld. Sorry iedereen die die filmen dus heel, heel ontspannend en leuk vindt. Ga vooral je gang. Maar ik kijk niet mee.
Nee, oké, goed.
Volgens Jesse, zij begonnen over 50 Shades, voor BDSM. En als gevolg daarvan zouden de twee daarna ruwe seks gehad hebben met elkaar.
Oh.
En hij zei dat Grace gevraagd zou hebben aan hem om haar keel dicht te knijpen. Dus zo wat het choken bij BDSM-gedeelte. De keel dicht te knijpen. Goed, dat gebeurt allemaal, doet dat. En uiteindelijk zegt hij, na de seks ben ik in slaap gevallen in de douche. Ja, ik vind het ook raar. Dat is wat hij zegt, hij ging zich douchen, hij was wat moe in slaap gevallen. Uiteindelijk klautert hij terug naar zijn bed en gaat erin liggen. En wanneer hij de volgende dag... wakker wordt, is hij eigenlijk in de veronderstelling dat Grace weg is.
Mm-hmm.
Want ze hadden seks, het was klaar, hup, ga maar terug. Ja. Dat was zijn veronderstelling. Goed, hij wordt wel deftig wakker en wat ziet hij dan? Grace ligt op de vloer bij het bed. En er kwam bloed uit haar neus en Jesse begon heel hard te schreeuwen. Hij was helemaal in paniek. Hij riep op Grace, wordt wakker. Hij heeft haar ook proberen te verplaatsen om te zien of dat ze nog in leven was. Maar helaas kon geen hulp meer baten. Grace lag dus dood. Op zijn bad, op zijn slaapkamer.
Vloer.
En toen dat de onderzoekers aan hem vroegen waarom dat hij het noodnummer dan niet gebeld had. En in Auckland of in Nieuw-Zeeland is dat 111.
Oh ja, oké.
Vond ik wel leuk om even te vermelden. het, zijn antwoord daarop was dat hij eigenlijk heel bang was om 911 te bellen. Hij zei van, ja, ik had het nummer al ingetikt, ik moest alleen nog het laten overgaan, maar ja, ik had schrik hoe dat het eruit zou zien, want ja, hij had daar niet gedood.
Ja, ja.
Zij lag daar gewoon, ja,
maar dan, ja, dan
dood op de vloer, maar...
Het is niet mijn schuld, dus daarom ga ik niet bellen, ja. Dus je gaat daar wel sneaky, oh ja, opruimen,
ja.
Ja, als je het zo moet zeggen. Sketchy. Ja, suspicious.
Suspicious, ja. Jesse vertelde daarna dat hij uit pure paniek die koffer kocht waar hij het lichaam van Grace ingestopt had.
Maar gewoon het feit dat je al iets gaat kopen.
Ja. Ook, hij was zo in paniek en het eerste wat in hem opkwam...
Ik ga een koffer kopen. Ja, nee.
Inderdaad. Ja, goed. Ja, klopt.
Wazig.
Die beruchte camerabeelden waarop hij dus te zien is s'avonds laat met die koffer, daar zat dus het lichaam van Grace in. Waarmee, waarna hij dan is.
Was al te denken.
Hij is op dit moment eigenlijk helemaal overstuur. Jesse is aan het wenen. En al wenend vertelt hij dat hij met de huurauto naar de Waitakere Ranges reed. En dat is eigenlijk een bergketen in Nieuw-Zeeland. Heel veel bossen, weinig kans op dat ze u gaan vinden.
Ja.
Om daar de koffer dus te dumpen met Grace erin. Achtergelaten om vergeten te worden, noem ik dan.
Ja, ja, dat is ook.
Jesse die bleef al die tijd volhouden dat hij Grace niet gedood had, maar ondanks dat werd hij wel diezelfde dag nog gearresteerd voor de moord op Grace Mullane. En dit nieuws komt eigenlijk naar buiten op 8 december om 3:00 in de namiddag.
Ja.
Bij hun, hè? De onderzoekers brengen diezelfde dag nog een mededeling dat ze de zaak vanaf toen als een moordzaak gingen behandelen en dat ze een verdachte hadden opgepakt. Wel een heel belangrijk detail. Op dat moment dat ze dit meedelen, is de identiteit van Jesse nog een geheim.
Ah,
niemand weet om dat wie het gaat. Dat gaat ook lang zo duren. Ik kom er later op terug waarom. Maar onthoud dat op dit punt niemand weet wie hij is. En ook wanneer het verhaal verder gaat... gaat het lang duren eer dat het publiek eigenlijk erachter komt op wie dat hij is. En ik ga wel zeggen, dat levert heel veel kritiek op van de mensen natuurlijk, want zij willen wel weten wie verantwoordelijk is voor deze zaak en waarom dat die persoon dan precies beschermd wordt. Op 9 december ging men met behulp van Jesse op zoek naar het lichaam van Grace. En dan wordt een grootste angst werkelijkheid. Rond 4:00 's middags vinden de onderzoekers het levenloze lichaam van Grace in een ondiep graf op zo'n 19 kilometer ten westen van Central Auckland. Zij werd dus in een ondiep graf gevonden nog in de koffer.
Ah, is het nog in de
in
koffer?
De koffer. De zoektocht was voorbij en nu begon dus de strijd voor gerechtigheid. De familie werd ingelicht en op 10 december vond de autopsie plaats en men ontdekt dat Grace door strangulatie / wurging om het leven zou zijn gekomen. En verder vertoonde het lichaam ook meerdere blauwe plekken die overeenkwamen met markeringen van wanneer iemand vastgebonden is geweest.
Ah, okay.
Dus dat vond ze ook op haar lichaam. En dit leek gewoon hoe dat zij erbij lag, hoe toegetakeld ze was. Dit leek niet op een accident, dit leek op een moord.
Ja.
Op 10 december wordt ook de media en het grote publiek ingelicht over de vondst van het lichaam. En iedereen is in diepe rouw. Iedereen bedoel ik, ook iedereen daar in Auckland, die zijn allemaal enorm gechoqueerd door wat er is kunnen gebeuren. En de eerste minister van Nieuw-Zeeland, genaamd toen was dat Jacinda Ardern, die zei nog met tranen in de ogen, en ik quote... Ik wil me verontschuldigen namens Nieuw-Zeeland. Jullie dochter had hier veilig moeten zijn. En dat was ze niet. Het spijt ons zo. Ik krijg dat zo... Van 10 tot 13 december worden meerdere plaatsen in heel Auckland ook verlicht met een witte strik eigenlijk uit medeleven voor haar dood en voor de familie die overblijft en voor de gerechtigheid waarvoor men wil strijden. En dan op 10 januari 2019, dus we zijn 2018 gepasseerd, wordt Grace uiteindelijk begraven of gecremeerd, dat weet ik niet, maar in het bijzijn van honderden mensen. En dat terug in haar woonplaats, Essex. Dus ze wordt wel teruggebracht naar Engeland.
Dat was de micro.
Weer al. Ondertussen loopt het onderzoek naar de feiten nog altijd door, terwijl dat Jesse op zijn proces wacht. Hij is dus op dit punt inderdaad officieel aangeklaagd. Hij zit logisch. In voorrechtnes. En herinnert je nog dat er een gsm gevonden was? Ja. Hier vindt men nog heel wat
beeldmateriaal
dingen
waarschijnlijk op,
op terug. Ze gaan op zoek naar zijn internetgeschiedenis. En die toont aan dat hij rond 12:30 s'nachts op 2 december, dus in die overgang van 1-2 toen Grace bij hem was, dat hij om 12:30 s'nachts opzoekwerk had gedaan over dus de Waitakere Ranges. Ja. Dus dat gebied daar. En hij had ook de term hottest fire, dus heetste vuur, gebruikt. Er worden ook rond die tijd verschillende porno-websites bezocht. Pornhub voornamelijk.
Oh ja.
Dit is geen sponsoring.
Lol.
Nee. En hij heeft hier ook degelijk wel meerdere video's op bekeken. Dat kunnen ze allemaal terugvinden. En in de ochtend van 2 december, dus meer in de niet meer zo in het midden van de nacht, maar naar de ochtend toe, waren er een aantal zoekopdrachten en ik ga ze letterlijk quoten. Eentje was autoverhuur Auckland. Een andere was tijd in Londen. Dus... Een andere was nog grote sporttassen. Dan hadden we rigor mortis.
Ah, dat is iets...
Dat is het, de stijfheid dat intreedt, ja. Vleesetende vogels. En nog een laatste zoekopdracht. Zijn er gieren in Nieuw-Zeeland?
Oh god. Wat een random en willekeurige... Ja, ik snap het. Ja, dit is
toch allemaal zo,
hè? Dat is
ja, dat betekent toch gewoon dat hij dacht van, als ik naar die buurt ga, als daar veel van die...
Voor vogels zitten die...
die
maar ja,
gieren...
wat heeft het dan voor nut als hij haar begraaft? Die vogels kunnen haar toch niet uitgraven?
Ja, nee, het is niet omdat hij heeft opgezocht dat hij op zijn vogelplan is verder.
Ja, nee.
Want misschien kwam hij erachter dat hij daar niet zaten en dat hij dus iets anders moest doen. Dat kan, hè?
Dat hij toch moest gaan graven.
Anderszins, maar het ziet er niet zo heel goed uit.
Ja, nee.
Voor hem, hè? En verder, en misschien wel het meest chockerende... er werden ook foto's op zijn gsm gevonden, die dus ook rond 12:30 s'nachts zijn gemaakt, van een naakt vrouwenlichaam. Waarvan men later dus zegt dat het om het levenloze lichaam van Grace ging, dat hij heeft gefotografeerd. Ja. En hij had het lichaam ook in verschillende posities gelegd, gelijkheid. En dat gefotografeerd. En dit is natuurlijk enorm belangrijk bewijs voor de aanklagers. Want als je dat allemaal hebt... Dan kun je niet meer spreken over een paniekreactie en help, en ik weet het niet.
Dan zit je sowieso...
En ik werd 's ochtends pas wakker. Ja, nee, want je hebt de halve nacht...
Wakker gezeten.
Rare zoektermen
zitten
ingeven, alsof
daarom.
Je je ergens van wilt ontdoen. Dus ja. Op 4 november 2019 begint de rechtszaak tegen Jesse. Waarbij dat hij dus nog altijd beweert onschuldig te zijn. Het is een rechtszaak waarbij er ook een jury aanwezig is.
En nu weten ze ook nog altijd zijn naam niet.
Op dit punt weten ze nog altijd zijn naam niet. Het grote publiek weet nog altijd zijn naam niet. En er komt natuurlijk enorm veel reactie op. Hè?
Ja,
want mensen hebben zoiets van, hallo, ondertussen weten we dat Grace gedood is door iemand. En
we weten niet door wie.
We weten niet door wie. En waarom beschermen jullie de identiteit? Maar ik ga daar het allerlaatste nog even een verduidelijk bij geven waarom. Want ik vond dat zelf ook raar. Hij zegt dus onschuldig te zijn en de camerabeelden worden uiteindelijk getoond aan de jury en ook zijn internetgeschiedenis wordt uitgelegd en eigenlijk helemaal op tafel gegooid. De aanklagers doen er alles aan om zijn schuld te kunnen bewijzen, terwijl dat de verdediging eigenlijk bleef inspelen op het feit dat het allemaal gewoon het gevolg was van een uit de hand gelopen BDSM-spelletje waar dat Grace nota bene zelf mee had toegestemd.
Ja. Het is goed dat ze met een spelletje mee instemt, maar niet om gedood te worden. Like,
En ik had nader ook iets gevonden. Ik heb dat nu niet meer opgeschreven. Ik had dat maar heel snel gevonden. Dat er zowel iets is van onder een bepaalde BDSM sex act of zoiets, dat dat als verdediging mag ingeroepen worden, dat als iemand komt te overlijden bij een BDSM spelletje wat fout loopt, dat er dus wel inderdaad een mogelijkheid is om daarvan vrijgesproken te worden omwille van het feit dat die persoon wel instemde met het spelletje en dan de risico's...
Ja, maar als je zoiets wilt doen, dan moet je toch iets zwart op wit hebben, niet? En niet zomaar mondeling overlijden. Allee,
tuurlijk.
En dat is zeker als je daar zo serieus mee bent en die dingen wilt doen, denk ik. Allee.
Ja, dat is ook zo. Dat is gewoon helemaal waar.
Yes. Ja, goed.
De verdediging claimde daarbij ook nog eens dat Grace haar alcoholgebruik een factor kon zijn in haar dood. Want laten we vooral alle schuld leggen bij degene die het vermoord niet is, meer kan navertellen. Ja, vooral. Huh? Ja, inderdaad.
Je gaat toch niet drinken? Ja.
Hoezo? Zo? Ja, ik
wat, denk is, dan... wat is dat voor een goed... Ja, iets om je eruit te lullen?
Ja, zo is dat gewoon.
Jij hebt gedronken, dus...
En ze was vrijwillig, ze deed vrijwillig mee. Maar wie zegt dat ze vrijwillig meedeed? Dus
het is
haar
schuld, omdat zij gedronken heeft en... Ja.
En want we weten, uiteindelijk weten we ook helemaal niet of Grace heeft ingestemd
met
seks. Dat dus weten we helemaal niet. Ja. Dat, dus ja, maar goed, zij probeert het op alles te gooien buiten op
hem. Ja.
Op hem, natuurlijk. Ja. Nu, de aanklager die blijft met meer en meer bewijs komen. En zo worden er ook nog beelden getoond waarop te zien is hoe dat Jesse een zak vol spullen van Grace dumpte in het Albert Park. En deze spullen zijn effectief nooit meer teruggevonden. En er waren haar gsm en haar portefeuille en zo. Dus die hebben ze nooit kunnen terugvinden voor nog extra bewijs of wat dan ook. Waar we misschien nog heel veel op hadden kunnen terugvinden in verband met gesprekken met Jesse en zo.
Ja, ik was je zeggen.
Maar nee, dus. En andere beelden toonden dan ook nog hoe dat Jesse een schop kocht en deze ook later terugdumpte. Die werd ook een aantal dagen na de vondst van het lichaam ook gevonden. Ja. Die schop waarmee dat hij dus dat...
Het gat is gegraven, ja.
Ja, 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 inderdaad. En het leek op die manier, als je dan nadenkt van ja, hij gaat een koffer halen, hij zoekt dingen op internet, hij huurt een auto, hij koopt een schop, hij dumpt dat allemaal. Dan lijkt toch iets meer op een zeer uitgebreid plan dan op een blinde paniekreactie.
Ja, ja, ja. Dat zag ik al van het begin.
Ja.
Ja, goed.
Wij inderdaad wel. Ja. Omdat we weten, omdat ik al kunt raden, het gaat natuurlijk.
Ja, ja.
Maar dus, zoiets van, dit is wel degelijk heel mooi gepland.
Ja, ja, niet, ja, logisch.
Ja, niks mogelijk. Er kwamen ook nog tijdens dat proces 3 vrouwelijke getuigen aan bod, die dat Jesse ook hadden leren kennen via Tinder.
Ah ja, want de dag erna, of die dag, was hij al met een ander?
Was hij al met een ander. En die hebben ze onder andere erbij, en nog 2 andere vrouwen. En eigenlijk schetsen deze 3 vrouwen allemaal een beeld van Jesse als iemand die dat heel erg into masochisme was en bondage, seks, inclusief wurgen. Dat was iets wat hij heel graag deed, blijkbaar. Ze vertelde verder ook nog dat Jesse wel heel vaak dingen zijn waardoor dat ze zich ongemakkelijk voelde. Voor het verschillende van die vrouwen hebben we ook geen extra date meer met hem willen hebben daarna. Ja. Omdat ze gewoon heel rare,
vibes kregen
van hem natuurlijk. En hij wordt ook nog beschreven als een sociopaat die zijn Tinder-dates zeer ongemakkelijk liet voelen. Ja. Door dingen dat hij zei, dat hij voorstelde. Zo, en als je dan denkt van, ja, ongemakkelijk voelen is erg, maar hij had ook op een bepaald moment een vrouwelijke date verkracht.
Oh.
Ja.
Ik denk, als je echt zo into die dingen bent, dat er wel andere dingen zijn dan Tinder.
Inderdaad.
Ja.
Dan heb je Fat Life.
Ja, dat was ik aan het zoeken. Ik wist het niet
inderdaad,
meer.
Inderdaad, dat is een soort Facebook voor mensen die into BDSM zijn.
Dat is waar. Ik kwam er niet meer op. Ik dacht,
dat is Fat Life.
Je hebt me dat ooit eens gezegd. Maar ja, goed, dan nog. Maar ja, dat is niet de plaats om ook mensen te gaan vermoorden of zo. Hè. Wat ik wil zeggen, dat is gewoon een puur iets. Ja, ik heb het niet... Ik weet niet wat het is. Ik heb het nooit niet gehad of zo, maar... het is iets in die niche...
Ja.
Waar je u kunt in laten gaan.
Er zijn inderdaad echt wel specifieke plaatsen voor waar je u volledig kunt laten gaan. Op een respectvolle met regels ook erbij, want dat is
dus niet niks. Een free card om u helemaal gek te doen.
Want misschien moeten we hier ook wel even de nuance leggen. Het is niet omdat iemand van BDSM houdt,
dat die
persoon... Of ook gewoon dat de persoon een moordenaar is.
Ja, 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 ook nog eens.
Ik bedoel,
ja.
Mensen die BDSM doen, dat is vanuit verschillende redenen dat ze dat doen. Maar ik denk als één ding wel heel belangrijk is, wat je moet weten, is dat dat allemaal rond heel veel respect draait in de gemeenschap. Ja. Hoe raar dat dat misschien ook mag klinken voor mensen van, ja, maar die laat zich slaan door, of een zweep erop, of weet ik veel wat.
Ja, maar die laat zich...
Maar dat is, daar wordt voor gekozen, dat is een vraag wat komt, en... Ik wil zeker, het laatste wat ik wil doen is de BDSM-community van hieruit helemaal... over in kam scheren, want dit is gewoon echt... Dit heeft niks te maken met het feit dat hij van BDSM houdt. Het heeft gewoon met andere dingen
te maken. Er zijn ook geen moordenaars.
Maken.
Het is niet omdat je dat leuk vindt dat je...
Hij is een moordenaar die toevallig ook van BDSM houdt. Niet van, het is een BDSM'er die dan ook nog eens moordt. Ja. Nee, hij houdt toevallig van BDSM, maar dat heeft in feite niks te maken met de daden die hij natuurlijk verricht.
Dus dan.
Verder kon Jesse ook nog eens heel agressief uit de hoek komen. En daarmee bedoel ik, hij ging met messen achter zijn dates aan, van die toestanden... Hij wordt ook voor de twee feiten, dus voor de verkrachting van de date en voor het zeer fysieke geweld tot zijn andere, wordt hij ook nog berecht en veroordeeld.
Ja, tot 11 jaar. Daar zit het blijkbaar wel goed daar in Nieuw-Zeeland. Ze zijn wel tak snel erop, hè?
Ja, maar ik ga wel zeggen, deze veroordeling komt pas nadat dit proces is afgelopen. Hè? Dus eerst is dit proces bezig.
Ja, omdat dat tijdens... Oeh, shit. De micro. Oh, sorry. Nee, maar het is, ik denk, omdat ze tijdens dat eerste proces van die Grace, omdat die getuigen kwamen, die meisjes of die vrouwen, dat ze dat verteld hadden, hè, dat dat ook nog eens aan het licht kwam, ja, dan komt dat achteraf natuurlijk wel. Ook nog aan bod. Ja.
Zijn donkere
kant
kwam door alle verhalen erg op de voorgrond te staan. Maar Jesse die bleef ontkennen dat hij Grace vermoord had. En hij zei, ik quote, je hebt geen reden om mij te veroordelen. You're full of shit, mate.
Oh, dat is wel heel...
Dus behoorlijk... Mate. Je gaat er behoorlijk pittig tegen. Hè? Zo,
pittig ventje, pittig.
Jammer genoeg voor hem kon vastgesteld worden dat Grace het wel had kunnen overleven van dat wurgspelletje in principe. Zolang dat hij maar had losgelaten binnen de 5 minuten in plaats van de 5 à 10 minuten dat men nodig heeft om iemand te kunnen laten wurgen.
Ja, dus
en bij zo'n spelletje ga je niet 10 minuten lang iemand wurgen. Dat is een kortstondige periode van... Ik denk,
misschien eindelijke seconden of zo.
Seconden, misschien voor mensen die dat echt in getraind zijn wat langer. Maar geen 10 minuten. 10 minuten doe je...
Echt met het doel van...
Om te doden.
Ja.
10 minuten wurgen is om te doden. De rechtszaak duurt in totaal 3 weken.
Mm-hmm.
En op 22 november 2019 trekt de jury zich terug om een beslissing te maken.
Ja.
De jury had 5 uur nodig om tot een uitspraak te komen... En,
nou, valt goed mee.
Gelukkig voor ons, wordt Jesse Kempson op dat moment schuldig verklaard voor de moord op de 1 of 22-jarige Grace. Want niemand weet dus zeker of zij lang genoeg heeft geleefd om,
1 of 22
om van
te zijn,
1 naar 2 december over te gaan. Of dat zij misschien al is overleden
de eerste.
Voor dat 12 uur, de klok van 12 uur 's nachts tikte. Dus dat is nooit niet zeker geweest.
Wat zet je dan zo op een doodsprintje dan? Dan weet je de sterfdatum gewoon niet, of...
Ik weet het niet. Ik denk op de meeste websites vind je terug dat ze 2 december zegt. Mm. Maar in feite weet ze het niet zeker of ze voor of na middernacht is overleden.
Mm-hmm. Dus. Ja, goed.
Ja. Op het moment dat Jesse dus veroordeeld wordt, is hij 27. En op 21 februari 2020 krijgt hij uiteindelijk zijn straf te horen en hij wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating voor de eerste 17 jaar.
Oh.
Dat betekent dus dat Jesse na 17 jaar voor de eerste keer in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating. En het is niet omdat je in aanmerking komt
dat
voor dat je het krijgt.
Ja, nee.
Dus... Maar goed, je moet alles sinds 17 jaar doen. Ik weet ook helemaal niet hoe dat de gemiddelde straffen liggen in Nieuw-Zeeland natuurlijk. Maar goed, minstens 17 jaar.
Ja, dat is pas in 2037 dan. Als je van 2020 telt...
Ja, het hangt natuurlijk af hoe lang dat hij al in voorwachtnis heeft gezeten ook, maar...
Maar wel iets rond die tijd, ja.
Rond die tijd, inderdaad.
Maar hij zit nog vast, ja.
Hij zit nog vast. Jesse die ging tegen de uitspraak in beroep, maar op 18 december 2020, dus weer bijna een jaar later, dus dat beroep heeft ook bijna een jaar geduurd om tegen de procedure, wordt het afgewezen. Ze zeggen gewoon, nee, sorry, het blijft hetzelfde, minstens 17 jaar, maar eigenlijk in feite tot levenslang.
Ja.
Hij zou dus niet onder zijn straf uitkomen en vandaag de dag zit hij zijn straf uit in de gevangenis van Auckland. En het is blijkbaar een gevangenis waar men meer probeert te focussen op rehabilitatie dan op straffen. Maar er stond wel bij dat hij op een high security gedeelte moest zitten, omwille van wel het gevaar natuurlijk. Maar het zou niet echt zo'n gevangenis zijn waarbij dat men focust op het straffen en het kleinhouden, maar wel op een mogelijke kans op vrijlating dat die mensen in staat zijn om terug...
Ja, gelijk het eigenlijk... Hoe moeilijk dat ook is... Dat is wat je wilt. Want het is, kijk, gelijk, ja, moest hij vrijkomen na 17 jaar en die hebben daar hem gewoon altijd in zijn kamertje laten zitten, ja. Ik garantie dat hij hetzelfde gaat doen. Ja, in principe... Niet dat hij niet hetzelfde gaat doen als hij die ja, lessen of
ja, ja, zo die, dat soort van therapieachtig,
ja,
denk ik ook dat
hij dat heeft men... gevolgd.
Ja, want ik kan me natuurlijk wel voorstellen, in principe hoop je gewoon dat hij levenslang achter de tralies zit.
Mm-hmm.
Maar in realiteit weten we, mensen zitten vaak... Allee, er zijn uitzonderingen natuurlijk, er zijn plaatsen, eigenlijk Amerika, levenslang is gewoon levenslang, klaar.
Uh-huh.
Maar in C weet je van een heel aantal procent dat die ooit terug vrij gaan komen.
Ja.
En dan kunnen ze beter een rehabilitatieproject hebben gehad dan dat ze zonder boven op straat komen en gelijk terug...
Dus gelijk in die Scandinavische landen, daar richten ze ook heel veel. Dat is ook geen gevangenis, dat is precies een... Ja, een soort van appartement-achtig iets waar je met een groep zit.
Ja, ik heb er zomaar van één gezien, ik weet natuurlijk
niet. Ja, niet over het alles. Ja, ja. Ja, ja, dat snap ik ook. Maar ja, zo ziet je maar.
Inderdaad. Maar goed, allee, ik hoop wel natuurlijk dat hij wat langer als 17 jaar gaat zitten, want hij heeft wel...
Ja,
allee,
ja,
17 jaar is wel heel weinig voor moord. Als het maar 17 is, hè, dan weten we natuurlijk op dit punt nog niet. Op 29 juni 2021 wordt pas besloten om zijn naam bekend te maken.
Oh, oké.
Dus hier pas. En ik had de hele tijd zoiets van, maar waarom? Ik begrijp het niet zo goed. Waarom was dat? Omwille van de twee andere rechtszaken die tegen hem liepen.
Ah.
En men wou dus niet dat de jury vooroordelen kon hebben, omdat ze dan al wisten dat hij ook verantwoordelijk was voor
andere
de moord. Ja. Hij werd trouwens dus tot 11 jaar veroordeeld voor die andere twee zaken, maar die mag hij tegelijk uitzitten. Dus in principe is het 17 jaar, want die 11 jaar wordt samen uitgezeten met die 17. Ja. Dus dat is niet dat dat aan elkaar gekoppeld wordt en dat dat dan ineens 28 jaar is of zo. Dat niet.
Ja, oké. Ja, goed.
Maar goed, dat is dus gebeurd. Er is heel veel kritiek op gekomen natuurlijk, van waarom beschermen. Ik denk dan ook wel van, als je een andere zaak hebt met verkrachting of met geweld, is het misschien wel belangrijk dat je weet dat die persoon ooit een moord begaan heeft, of daarvoor, of dat dat die persoon is, want het toont aan wat kan, maar dat is een heel, heel gedoe geweest. Daar zijn heel veel ruzies over geweest, heel veel.
Ja, zo.
Mensen die dat tegen hen zeggen. Maar goed, nu weten we dus wel wie hij is. Gewoon.
Ja.
En we zijn eigenlijk zo goed als rond. Maar om af te sluiten, wou ik nog eindigen met de woorden van David Mullane. Hè, dus de papa van Grace na de veroordeling. En ik quote. Grace werd een jaar geleden op de meest brutale wijze van ons afgepakt. En onze levens zijn verscheurd. Ze verdiende het niet om op zo'n barbaarse manier vermoord te worden tijdens haar gap year. Dus tijdens haar tussenjaar.
Mm-hmm.
Grace was onze zonneschijn en ze zal voor eeuwig gemist worden. End quote.
Oké. Okay.
En dat was de zaak van Grace Mullane. Wat vonden we ervan?
Ik ga niet backpacken.
Als we er één ding uit hebben geleerd, dan is het dat we niet gaan backpacken.
Ja, maar ik ga niet zitten zeveren of onnozel zitten doen, maar je hoort daar zoveel van.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, iedereen zou dat veilig moeten kunnen doen. Maar in principe is dit niet gebeurd terwijl ze op weg was naar. Maar ze is gewoon gelijk daar heel vaak weer de foute persoon tegengekomen.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik dat dat niet uitmaakt waar aan toe zit. Zit je aan het liften, zit je aan het backpacken, zit jij vrolijk in een 5-ster hotel. Allee, het kan altijd gebeuren. Maar ik zal ook niet zo heel snel gaan backpacken.
Ja, en dan zeker niet alleen.
Ja, klopt. Goed.
Ja, goed.
Dat was dan de aflevering voor deze week, lieve luisteraars.
Uh-huh.
Ik ga weer even het hele riedeltje af, waar jullie ons kunnen terugvinden, zodat jullie ons kunnen laten weten wat jullie van deze zaak vonden. We hebben Instagram, daar vinden jullie ons onder @levenslangpodcast. Op Facebook vinden jullie ons onder @levenslang. En voor zij die geen social media hebben, toch graag met ons in contact willen komen, dat kan via ons mailadres. En dat is levenslangpodcast@gmail.com. Ik ga ook nog het beeldmateriaal van de desbetreffende aflevering erbij opplaatsen. Met even een kleine kanttekening deze keer. Ik ben mij wat meer aan het verdiepen in de copyright claims toestanden. Dus het kan zijn dat hier in de toekomst veranderingen in gaan komen van het beeldmateriaal. Maar ik ga kijken wat ik nu kan doen om toch nog jullie van wat beeldmateriaal
te voorzien.
Dus dat is dat jullie dat weten, dat we later met een update zouden komen hierover, dat jullie niet gelijk uit de lucht vallen.
Ja.
Als jullie zo lang nu nog altijd aan het luisteren zijn, laat ik het zo zeggen. Goed, dat was het dan. Jullie horen ons weer binnen 2 weken. Super bedankt aan iedereen om weer te luisteren naar ons. En tot de volgende.
Doei.
Dag.